Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias...
Klein meisje, grote bus...
en Milan van Dongen.
Ik heb het meeste talent, alleen ik benut het niet altijd.
In ons busje het land door.
Jij vindt ook altijd dat mijn verhalen nergens op slaan.
Ja.
Ik was gewoon schoor daarna. Ik was helemaal hysterisch gewoon thuis. Dus niet te doen.
Ik heb af en toe een spraakgebrek.
Als iemand 36 goals bakt, maar 837 kansen mist...
Kom nou to the point, en waar blijft de clue?
Dus toen dacht ik, als we dit gaan doen, is gewoon niet goed voor mijn ego, weet je wel?
Freesia en Milan parkeren de bus.
Ik ga even rustig rijden, er komt politie aan.
Oh ja, goed.
Heel keurig aan de snelheid houden.
Zoals ik altijd doe natuurlijk. Wat je bent. Je doet je veel beter voor dan dat je bent.
Nee, ik ben gewoon een heel goed mens. Altijd keurig binnen de lijntjes.
Je bent ook... Nou, dat laatste sowieso niet. Je bent wel een goed mens, dat moet ik wel zeggen.
Oh, nou.
Maar je houdt je zeker niet aan alle regels.
Nee, de politie kijkt ook mee, kijk nou uit.
Klopt.
Maar goed.
Milan houdt zich altijd keurig aan alle regels.
Ja. Kom al into je...
Nee. Hoe vind je het zelf?
Nee, ja, mijn moeder is lerares Frans. Die schaamt zich dood als ik het hoor.
Ja.
Kom al in votre français.
Ja, ik heb Frans echt...
Ik zeg nu u tegen je, dat is heel raar. Ton Frans.
Ik kan er wel aan wennen als jij dat tegen mij zegt. Nee, ik heb Frans echt meteen laten vallen.
Echt?
Ja, toen kom.
Maar ja, nee, ik heb er wel eindexamen in gedaan.
Ja?
Ja, nee,
en dan was dit wat eruit kwam.
Ja, maar ik ben daarna Spaans gaan leren en toen is mijn Frans helemaal naar de
Ja, oké, okay, want je kan niet meerdere talen makkelijk.
Nee, het is best wel moeilijk om Frans en Spaans door elkaar heen te leren.
Ja.
Dus we gaan deze podcast niet in het Frans doen met onze vriend Thijs Dallinga.
Denk je dat zijn Frans al goed is?
Ja, dan gaan we zo even aan hem vragen.
Dan ga je Frans met hem praten?
Nee. Nou ja, kan ik wel een klein beetje.
Doe het nou niet.
Oké, okay, doe het niet.
Ik was wel echt... Ik ben hartstikke blij dat we hem in de bus hebben.
Ja.
En dat hij vandaag niks te doen heeft.
Ja.
Of tenminste niks te doen. Hij gaat vanavond weer terug naar Toulouse.
Mm-hmm.
Ik had echt wel verwacht dat hij erbij zou zitten.
Nou, niet in het begin. Toen Robbie en Zirkzee en Memphis allemaal fit waren, dacht ik... Nou, dan snap ik wel dat Dallinga er niet bij zat. Maar toen Robbie en Zirkzee afvielen, dan dacht ik wel van... Okay.
Maar hij zat ook niet bij de voorselectie, toch?
Nee.
Dus...
Nee. Ja.
En hij deed het best wel aardig de laatste tijd. Dus,
Ik ben benieuwd of Koeman ook nog iets heeft aan hem laten weten of zo.
Wat denk je? Ik denk het niet.
Ik denk het ook niet. Nee.
Oh, jammer. Ik dacht dat we hier een weddenschap
hadden. Nee, maar sorry. Ik denk het niet. Want dat betreft is voetbal soms keihard. Maar goed, als hij nu 10 goals maakt in de komende 2 maanden, dan weet ik ook nog niet of het goed komt. Nou ja, we gaan het zien. Wel leuk dat hij bij zijn oude clubje wil doen. Want we zijn
ja,
bij FC
Emmen. FC Emmen.
Ja.
Hunnebed Highway afgereden.
Hunnebed Highway afgereden. En het is hier altijd wel gezellig. Nu Thijs nog.
In de gekte van een geel-paars gekleurde Stade de France vindt er in 2023 voetbalgeschiedenis plaats. Toulouse, dat was altijd de grote club zonder prijzen. Tot er een blik Nederlanders wordt opengetrokken. Zelden zal de inbreng van ons vaderland zo groot zijn geweest in een buitenlandse bekerfinale als op deze avond. En jij prikt nog voor rust 2 keer raak. Met na je stift een kus op het clublogo. Je houdt van Toulouse et Toulouse Fouem. Maar de taal van de liefde breng je liever over via doelpunten. Gek genoeg lukt dat je overal, behalve op de plek waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. Maar in het hoge noorden kijken ze vol trots naar je prestaties. 36 goals in 1 seizoen, die krankzinnige middag in Den Haag, moeiteloos mee in de Ligue 1 en 4 mm te klein voor een goal bij je oranje debuut. Loon na werken en nooit opgeven. En nog altijd pluk je daarvan de vruchten. Maar nu bij het Nederlands elftal, nee. Maar ben je bal in? Ja, je hoort er meer van over onze mannen in de bus, Thijs Dallinga.
Mooie intro.
Ja, we zochten iets wat ruimte op Dallinga. Dat is moeilijk.
Moeilijk,
dus
hoor.
Balling, ja.
Er zijn weinig dingen inderdaad.
Ja.
Mooie intro. Er zijn veel dingen inderdaad, wat je zegt, wat zijn gebeurd de afgelopen jaren.
Ja.
Dus ja, vooral
is,
mooie dingen.
Het is snel gegaan, hè?
Ja, heel snel. Het is echt eigenlijk inderdaad, vanaf die stap terug naar Excelsior is het eigenlijk in 1 rechte lijn heel hard omhoog geschoten. Dus ja, dat is... Ja, in één keer zag de wereld er heel anders uit.
Ja, als die stijgende lijn zich doorzet, dan win je de gouden bal.
Ja, nou ja, je weet, het gaat nooit in één keer helemaal omhoog. Dus uiteindelijk zal er vast wel weer een moment komen dat het even wat minder is. Dat heb ik nu ook al een aantal keer gehad, hoor. Dus, maar goed, dat is wel heel, heel ver weg. Maar goed, het inderdaad gaat tot nu toe eigenlijk heel erg goed.
Ja, het dus, is interland weekend. En we zijn in Emmen.
Ja.
Je had natuurlijk eigenlijk in Zeist moeten zitten.
Nou, dat zijn jouw woorden. Ik dacht natuurlijk al dat je over zou beginnen, maar ik ben daar nu hier en niet naar Zeist hoeven komen. Dus dan zit ik tegenwoordig vaak hier in Emmen.
Ja. Hoe is deze week dan voor jou?
Op zich goed. Natuurlijk ja, een beetje wisselen, want mijn vriendin is hoogzwanger, dus je zit ook met je hoofd veel daar. Dus daarnaast natuurlijk het hele Nederlands elftal verhaal, wat wel, ja, waar je wel over nadenkt ook natuurlijk. Dus ja, er zijn veel dingen wat spelen, dus ja, dat is, gaat op en neer.
Ja, het is een hectische weken, man.
Ja, klopt. Dus ik moet zeggen, nu vooral wel vooral bezig met de kleine natuurlijk die op komst is. Dus ja, dat komt nu vooral heel erg dichtbij.
Ja, want
dus
wanneer is die uitgerekend?
16 april.
Oh, echt
dus
snel.
Dat is echt heel snel.
Ben je er klaar voor?
Ik denk het wel. Natuurlijk, volgens mijn vriendin denk ik nog niet helemaal. Maar ik denk het wel. Dus ja, vanochtend nog weer een afspraak gehad, een echo gehad. Dus alles ziet er nog goed uit. Dus dat zijn hele leuke dingen.
Waarom denk je vriendin dat je er nog niet klaar voor bent?
Ja, ik denk dat dat overal zo is. Dat de man niet genoeg ermee bezig is. Of te weinig spullen uitzoekt. Of dat soort dingen. Maar goed, ik laat dat soort dingen vooral aan mijn vriendin. Dus die vindt dat leuk om te doen. En uiteindelijk zorg ik ook dat ik klaar voor ben.
Ja, qua bevalling is dat nog wel ingewikkeld natuurlijk, of niet? Hoe gaan jullie dat doen?
Ja, dat wordt nog wel spannend. Maar goed, we hebben ervoor gekozen om dat mijn vriendin hier in Nederland gaat bevallen. Omdat het in Frankrijk nog wel eens lastig is met de taal ook. En daar spreken ze gewoon slecht Engels. Dus daar hadden ze maar één arts eigenlijk in het ziekenhuis die Engels praat. Dan moet je net geluk hebben dat die beschikbaar is wanneer het gaat gebeuren. Dus voor gekozen om het hier in Nederland te doen. Zodat ze ook gewoon lekker bij familie is hier. En ja, wanneer er iets is, dat ze zich gewoon kenbaar kan maken. Dus het risico is natuurlijk wel dat ik eventueel te laat zou kunnen zijn om bij de geboorte. Maar goed, dat is uiteindelijk de afweging die we hebben gemaakt.
Want hoe ziet het programma van Toulouse er een beetje uit rondom die datum?
We spelen dit weekend uit. Dan thuis, dan weer uit. Dus wel veel uiterzijden. Maar goed, die zijn beide 's avonds. Dus dan gaan we op dezelfde dag. Dus dat maakt het risico nog weer iets minder. Maar goed, het zal, hoe dan ook, zal het even hectisch worden dan. Maar goed, we gaan alles aan doen dat ik erbij kan zijn.
Het is toch altijd ook wel een thema bij voetballers, hè? Dat die dan uiteindelijk zeggen, ik ben niet bij de geboorte van mijn kinderen geweest of zoiets.
Ja. Dus ja, nee, we hebben onze trainer, die heeft er bewust voor gekozen om bij ons te blijven. Terwijl zijn vrouw ging bevallen. Dat ben ik absoluut niet van plan. Dus ik moet deze week nog even op de club afspreken hoe we dat allemaal gaan doen. Maar goed, uiteindelijk zal ik er alles aan doen om natuurlijk bij de geboorte te zijn.
Ja. Ja, het zou dan toch lekkerder zijn geweest als je trainer gewoon ook weg was gegaan.
Ja, dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is dat zijn keuze geweest. En ik denk ook niet dat de club tegen hem heeft gezegd dat hij erbij moest blijven. Dus ik ga er wel een beetje vanuit dat ze mee zullen denken. Dus en ja, ik ga sowieso weg. Dus,
en als ze niet meedenken?
Nou, dan ben ik ook weg. Dus ja, er is niks belangrijkers dan dat, denk ik. Dus, nee. Maar goed, uiteindelijk zal het wel goed komen, denk ik.
Ja, wel mooi dat je er zo... of nee, je moet het helemaal lekker zelf weten hoe je erin staat, hoor. Maar dit is wel een verandering ten opzichte van 30, 40 jaar geleden, denk ik. Als ik dat toen zo hoorde.
Ah, tegenwoordig wel veel voetballers die dat hebben.
Nee, je hoort wel eens verhalen van de oude stempel. Ja, wat een onzin. En waarom moet je weg?
Alle drie de bevallingen gemist.
Ja, precies.
Ja.
Maar
nee, we vooral voor gekozen gewoon dat mijn vriendin zich goed voelt hier. En zich kenbaar kan maken voor als ze pijn heeft of iets. En dat, dat ze ook gewoon alles kan volgen wat er gezegd wordt tijdens de bevalling en zo. Dus.
Ja, moet je toch niet aan denken dat je dan in een ziekenhuis ligt en niemand Engels zou kijken. Je wil natuurlijk
ook heel
überhaupt
bijzonder.
Nederlands.
Ja,
het liefst.
Nou, Engels, dat zou natuurlijk, ik vind het heel bijzonder. Ik vind eigenlijk sowieso dat je gewoon Engels moet kunnen als je arts bent. Maar goed, dat denk ik in Frankrijk anders over.
Ja. Wat doe je Frans?
Ja, redelijk.
Ja?
Gemiddeld denk ik, ja, kan op zich kenbaar maken, maar ja, echt, zeg maar, vaak kun je dan niet precies zeggen wat je wil zeggen, bijvoorbeeld met persconferenties of iets. Dus ik doe het vaak gewoon wel in het Engels. Maar goed, het zou op zich wel kunnen in het Frans.
Ja, maar als je zegt van, ik wil die bal bij de eerste paal hebben, gaat het in Engels of in het Frans?
We hebben redelijk weinig Franse jongens nu ook eigenlijk in de basisopstelling. Veel nationaliteiten. Dus ja, doen eigenlijk alles in het Engels. Trainen is natuurlijk, vorig jaar was hij Frans. Dus moest ook wel iets meer Frans praten. Deze is Spaans, die kan zelf ook geen woord Frans.
Nee, dat scheelt.
Dus dat maakt het makkelijker voor ons ook.
Ja. Ja, maar als jij een persconferentie in het Frans zou moeten doen, zou je het redden?
Ja, als ik van tevoren een beetje de vraag krijg en ik kan me een beetje op voorbereiden, dan zou het kunnen. Maar ja, liever niet.
Nee. Wat ik zei, het is interlandperiode. Vorige keer was je er natuurlijk bij.
Hmm.
Hoe zat je denkproces richting deze nieuwe interlandperiode met het Nederlands elftal?
Ja, ik zat natuurlijk vorige keer bij. En natuurlijk krijg je dan wel, wil je dan weer bij zitten. Dus je gaat er niet minder van uit, maar je hebt wel het gevoel dat je wat meer in beeld bent. Maar goed, uiteindelijk natuurlijk ook niet op de voorselectie gestaan. Dus toen was het eigenlijk al voor mij wel een redelijk duidelijk signaal. Met name ook na deze interlandbreak toe. En natuurlijk ook richting het EK misschien wel. En helemaal nadat Brobby uitviel en ik niet opgeroepen werd, voelde dat voor mij wel als een duidelijk signaal.
Ja, en hoe ga je daarmee om?
Ja, op zich wel goed, denk ik. Tuurlijk, het is ook natuurlijk vorige keer zat ik ook niet bij de voorselectie. Toen kwam ik ineens erbij.
Ja, toen vielen Bergwijn en Brobby
nog
af.
Ja, dat klopt. Dus zeg maar, toen was het ook zeg maar, echt een kans voor mij om het te laten zien. Was het de eerste keer. En nu ja, zit je dan weer niet erbij en word je ook niet opgeroepen. Dus...
Maar toen Bobby en Sirkse afvielen, toen dacht je toch wel, nou, ik ga nog wel een belletje krijgen.
Ja, eerlijk gezegd, toen ik, want ik zat toevallig die wedstrijd te kijken van Ajax tegen Sparta, was het volgens mij. Toen die uitviel, toen was dat wel mijn eerste gedachte. Maar goed, uiteindelijk bleef het belletje uit, dus dat heb je dan te accepteren.
Kan je dan makkelijk naast je neerleggen, of?
Jawel. Ja, je hebt nu natuurlijk, wat ik zeg, je hebt er één keer aan geroken. En voor mijn gevoel heb ik daar me wel goed kunnen laten zien. Afgelopen weken op zich ook goede weken gedraaid. Januari vond ik wel van mezelf ook minder, dus... Daaruit kon ik het wel begrijpen als ik dat een beetje had doorgezet. Maar de laatste weken wel weer ja, beter gepresteerd. Dus ja, je gaat er niet van uit. Maar natuurlijk als er zoveel jongens afvallen ook. En je de vorige keer wel bij hebt gezeten. Denk je er wel meer aan. En is er wel iets meer een teleurstelling dan de vorige.
Was ook positief over je. Je had wel indruk gemaakt. Ook qua gewoon afronden. En had je goed bekeken. En...
Ja, en ik had voor mezelf. Ik voel van mezelf altijd wel als. Of ik een beetje mijn niveau aantik. En hoe ik mezelf verhoud tegenover de rest. En ik had. Goed gevoel aan overgehouden, dus positief gevoel ook. Alleen, ja, blijkbaar was het niet genoeg voor deze intervalperiode.
Ja, je hebt altijd wel een beetje een stoïcijnse uitstraling, mm-hmm. rustige uitstraling, ja. Een beetje nuchter. Ja. Maar hoe gespannen was je eigenlijk toen je moest melden bij Oranje de eerste keer?
Ja, natuurlijk, dat is eigenlijk altijd in het voetbal. Als je zeg maar de eerste keer in een nieuwe groep komt, heb je een hele andere dynamiek als op de club. Op de club gaat eigenlijk op automatisch piloot en voel je gewoon thuis. En het is natuurlijk wel sowieso het Nederlands elftal een mooi mijlpaal en sowieso een speciaal iets. Dus dat maakt het extra ja, wel spannend. Dus dat had ik ook natuurlijk. Maar ik ken dan wel wat jongens ook van Jong Oranje en natuurlijk met Wieven nog gespeeld. En ja, bij Excel als je goed contact mee. Dus dat maakt het dan wel iets makkelijker. Maar natuurlijk, je bent wel gespannen voor zo'n week. Ja.
Want ik weet nog toen nog dat kampioensdiner van de keukenkampioendivisie. Mm-hmm. Toen mocht jij een schild natuurlijk krijgen, omdat je topscorer was.
Ja.
En toen was Louis van Gaal nog een beetje aan het grappen over het Nederlands elftal ja, toen.
Klopt.
Wat zei hij toen ook weer?
Zo is het. Dankjewel. Thijs Dallinga.
Ja, ik weet niet iets van...
Ja, of ik heb nog een spits nodig of
ja,
zo.
Ja, ik heb nog een spits nodig. En,
toen voelde het ook nog heel ver weg.
Precies, ja. Maar toen en natuurlijk zeggen wij wel altijd over dat de kampioendivisie echt de week 5 is voor talent en een springplank. Ja. En dan noemen we alle voorbeelden erbij. Maar ja, afgelopen jaar kon jij als voorbeeld genoemd worden hoe snel het kan gaan.
Ja.
Hoe vaak ben je er dan echt bewust van hoe snel dat is gegaan? Of sta je daar nog bij stil? Want als het zo snel gaat, kan ik me juist voorstellen dat je ook een beetje geleefd wordt of zo.
Ja, dat is ook zeker zo. Alleen, ja, voetbal gaat gewoon heel snel zeg maar weer door. Dus zelfs natuurlijk de bekerfinale of dat soort dingen. Je bent heel snel weer bezig met volgende week en om weer zeg maar naar het volgende moment toe te leven. Dus je hebt weinig tijd zeg maar, om echt op dingen terug te kijken ook. Maar natuurlijk, je merkt, ik denk wel eens terug zeg maar, aan die tijd dat ik nog bij Groningen zat, lang geblesseerd ben geweest. En dan nu, zeg maar, dat is wel echt een wereld van verschil. Dus daar kijk je soms wel op terug, ja.
Ja.
Maar wel dingen eigenlijk... wennen ook wel weer snel, zeg maar. Dus nu speel je op dit niveau, speel je bij Europa League. En ben je ook snel weer gewend aan dit. Dus je bent heel snel weer bezig met, wat is het volgende?
Ja.
En dan vind je normaal dat je 2 keer scoort tegen Liverpool?
Nou, uiteindelijk, zeg maar, dat klinkt misschien gek, maar uiteindelijk, na 2 weken... voelt dat ook weer als, niet als normaal, want het zijn natuurlijk echt speciale wedstrijden. Maar dan, zeg maar, als je van tevoren zou zeggen, dan zou ik echt denken van zo, als me dat lukt, dat zou echt top zijn, zeg maar. Dan zou mijn seizoen bij wijze van spreken al bijna geslaagd zijn. Alleen dacht je heel snel weer verder met, oké, wat nu?
Ja, ja, anders kom je ook niet verder natuurlijk.
Nee, maar goed, blijven wel hele mooie momenten.
Ja, ja. Ik sprak je die dag dat je moest melden eigenlijk, toen was je meteen vertrokken vanuit Frankrijk naar Zuid. Ja. Nou, toen was je benieuwd hoe het allemaal zou gaan. Hoe heb je zo'n week naar ervaren? Want het is bijna als een eerste schooldag, of niet?
Ja, klopt. Natuurlijk, vanuit Jong Oranje weet je wel hoe het werkt en hoe zo'n week gaat. Alleen dit is natuurlijk wel ander kaliber allemaal. En voor mijn gevoel ging dat eigenlijk heel makkelijk ook, omdat natuurlijk je weet nooit echt hoe een dynamiek is in een team en hoe spelers zijn. Maar je wordt zo makkelijk opgevangen, zeg maar, omdat je denk ook op een bepaald niveau zit. En in het voetbal heb je natuurlijk altijd wel een beetje iedereen macho gedrag, een beetje bewijsdrang. En dat merk je gewoon. Op dat niveau dat gewoon zo'n stuk minder is en je veel makkelijker opgenomen wordt in de groep.
Ja, is
ook.
Dat dan minder?
Ja, zo ervaar ik het wel.
Grappig. Ja.
Dus dat beeld is er niet.
Nee.
Nee, maar voor mijn gevoel word je makkelijker zeg maar, opgenomen en in dingen betrokken en gewoon minder. Vaak heb je ook wel eens in voetbalteams, als je nieuw komt bijvoorbeeld, dat er altijd even dat je getest wordt of dat soort dingen. Maar dat krijg ik echt totaal niet.
Nee. Je hoort dat vaak van jongens die naar het buitenland gaan, naar een buitenlandse club. En dan, ja. Nou, gaat eerst maar eens even laten zien. Ja. Had je dat bij Toulouse ook bijvoorbeeld?
Nee, niet per se. Misschien ook omdat die Nederlandse jongens daar zaten. En ja, die deden het daar natuurlijk al heel erg goed. Dus ik werd door hun makkelijk opgenomen. Misschien dat je dan zelf ook wat sneller in die flow van hun terechtkomt. En dat zij ook al gerespecteerd worden daar.
En dat mensen dachten, nou, weer een Nederlander. Komt vast wel goed.
Ja, het zijn goed gevallen. Dus zal wel goed wezen.
Ja. Ja. Want Louis van Gaal zei dat altijd over het Nederlands elftal. Ja, hoe je het ook bent of verkeerd, het shirt van het Nederlands elftal weegt zwaar. Mm-hmm. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij Wiever, die echt bij Feyenoord supergoed speelt. En in het Nederlands elftal weer een mindere dag heeft Simons, zie je het Frimpong. Heb jij dat ook zo ervaren? Want jouw debuut ging eigenlijk best prima.
Ja, klopt. Was natuurlijk ook wel iets
minder
entourage.
Rare wedstrijd natuurlijk
het
ook
was,
Gibraltar.
Het was natuurlijk eigenlijk allemaal gespeeld. En je speelt tegen Gibraltar. Dus ik denk dat nog een andere beleving is. Dat je echt bijvoorbeeld een kwalificatiewedstrijd speelt. Of echt met goede weerstand.
Ja.
Maar goed, ik kan wel begrijpen. Natuurlijk is het een hele andere druk, denk ik, als bij je club. En je hebt ook gewoon minder vastigheden, denk ik. Je bent natuurlijk maar zo kort bij elkaar. Nee, maar als je soms interlandweek wel speelt en soms niet. Dus je speelt ook elke keer andere samenstelling.
Ja.
Dus dat is wel gewoon lastiger. En ik kan wel voorstellen voor jonge jongens of voor Simons of voor Mats, zeg maar, dat soms wel lastig is, ja.
Ja, want hoe werkt dat dan? In november was de laatste interlandperiode, nu is het half maart. Is er dan nog contact met mensen van de KNVB?
Nee. Ik heb geen contact gehad.
Nee.
Nee.
En dat hoor je eigenlijk bij heel veel spelers, hè? Dat gewoon, ook spelers die wel geselecteerd worden, die ook niet per se contact hebben. Ik vraag me altijd af of dat gek is of dat logisch is.
Ja, ik weet het ook niet. Ja,
nee.
Misschien dat ook als telkens iedereen moeten bellen en telkens met iedereen. Maar goed, uiteindelijk als je... het gebeurt denk ik sowieso niet echt. Ze hebben denk ik tijd genoeg, zeg maar, om... helemaal als dat je job is, zeg maar, om een team bij elkaar te houden. Dat het misschien wel goed is om wat meer feeling, zeg maar, met je spelers te houden ook. Maar goed, dat is...
Ja, of als iemand gewoon de hele tijd wel bij zat en
ja, misschien.
Zich dan niet meer mag melden.
Dat is misschien een ander verhaal.
Ja, dat is een ander verhaal.
Dus ik begrijp het nu ook wel, zeg maar, als je niks hoort. Als je één keer erbij hebt gezeten en dan de volgende keer niet. Helemaal misschien de situatie hoe ik erbij ben gekomen. Dat misschien nog anders is dan dat je inderdaad bijvoorbeeld een EK hebt gespeeld. Of om een of andere reden daarna niet bij zit. Maar ik weet niet precies hoe dat gaat.
Nee.
Maar
nee.
Is het dan nu helemaal een streep door je droom van het EK?
Nee, zeker niet. Ik denk als je kijkt naar de cijfers, zeg maar, van die jongens die nu wel geselecteerd zijn, denk dat ik daar een beetje vergelijkbare cijfers kan overleggen. Dus ja, komen sowieso ook belangrijke weken voor mij aan natuurlijk, omdat ik graag een stap wil maken deze zomer. Dus ik heb nog genoeg om voor te spelen. En die droom is zeker nog niet, want je weet ook hoe het voetbal werkt. Ja. Dus ja, dat heb ik zelf ook wel ervaren natuurlijk, toen ik er in één keer bij moest, nadat ik 2 keer had gescoord tegen Liverpool. En ziet hoe snel dat weer weg hebt, zeg maar. Dus het voetbal is zo opportunistisch en wispelturig. Dus ik heb die droom zeker nog niet helemaal
over. Gewoon nog op even paar erin schieten en dan...
Precies.
Ja, want de laatste weken ging het top natuurlijk.
Ja, klopt. Wat ik zei, januari maand was wel echt een stukje minder van mij. Dus ja, toen... nu hebben we daarna echt een moeilijk programma. Dat staat natuurlijk met de club ook wel een lastig pakket.
Mm-hmm.
Ja, toen kregen we 3 hele lastige wedstrijden. Gingen we eigenlijk niet vanuit dat we punten zouden pakken. Die wonnen we alle 3 achter elkaar. Dus toen zag de wereld in één keer weer anders uit. Maar goed, de laatste week gaat het wel weer wat beter.
Ja, want op een gegeven moment was het echt degradatievoetbal.
Ja, klopt. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, dus je weet ook wel een beetje dat met de visie die de club heeft en de weg die ze ingeslagen, dat ook wel een beetje het risico is.
Want voor de mensen, hoe ziet die visie en die weg er precies uit?
Waar staat Toulouse een beetje voor jou?
Nou, weet ik zelf, dat is hoe ik opgepikt ben. Kijk, ze zijn toen natuurlijk gepromoveerd vanuit Ligue 2 naar Ligue 1.
Ja.
Toen hebben ze mij opgehaald uit het tweede niveau in Nederland. En zo doen ze dat eigenlijk met veel meer jongens voor. Wij maken altijd grapje als, zeg maar, nieuwe speler komt. Dat die standaard voor 2,5 miljoen gekocht wordt. Want eigenlijk wordt iedereen voor 2,5 miljoen gekocht. Dat ze gewoon zeggen van, hoeveel is die waard? We bieden gewoon 2,5.
Ja.
Dus, en dat is eigenlijk met alle jongens, voor mijn gevoel. En die hebben eigenlijk iedereen die erbij komt, elk jaar heeft eigenlijk nul ervaring of minder ervaring op het hoogste niveau. Maar ja, ze zien, zeg maar, het is heel erg data gedreven. Dus ze zien dan hebben bepaalde datamodellen die ze over een speler heen leggen. En ja, ik weet niet precies hoe ze het doen, maar vaak pakt het goed uit.
Je had geen ingewikkeld datamodel nodig om jou te scouten dan.
Maar goed, tweede niveau in Nederland is natuurlijk wel echt een stuk anders dan de league.
Wat hebben ze wel eens jou verteld? Ja, tuurlijk maakte je heel veel goals. Maar hebben ze jou wel eens verteld wat de criteria waren op basis waarvan ze je hebben gehaald toen?
Ja, ze hebben...
Bij spits is het natuurlijk...
Ja, is sowieso lastig. Natuurlijk. Maar ze hebben bepaalde datamodellen, zeg maar, over me heen gelegd. En daaruit bleek, zeg maar, dat ik een... Ja, zeg maar, van wat zij zeiden in potentie in de tijd dat ik bij Toulouse speel, zeg maar onder dat ik in de top 10 zou kunnen eindigen elk seizoen in de topscorerslijst.
In de Ligue 1.
Ja, Dat ik, ja, dat is nu wel twee keer tot nu toe gebleken. En zo is er nog meerdere dingen natuurlijk dat zijn. Dat kun je sowieso makkelijk zeggen van tevoren op, om misschien iemand over te halen of iets. Maar goed, ze hebben wel bepaalde datamodellen en dat...
Ja. Snap je jezelf?
Ja, het ziet natuurlijk allemaal zo... Het ziet er sowieso allemaal leuk uit natuurlijk als je binnengehaald wordt. En ze hebben bepaalde dingen. Dus dan zouden ze niet zeggen van, we denken dat je... Dat je er twee in gaat leggen elk jaar.
Nee, ja, want ik mag toch niet hopen dat het enige datamodel aantal goals in de keukenkampioendivisie is. Want dan ja.
Nee, maar ik bedoel, als je het hebt over lijstjes qua data, dat iemand boven kunt drijven. Of ja, dan goals is wel wat natuurlijk.
Jawel, maar je kijkt natuurlijk niet alleen maar naar goals.
Nee, dat snap ik. Ze kijken ook naar type spits.
Maar 837 kansen mist.
Ja. Ja, nee, dat snap ik. Alleen... Ja, ik denk dat in de keukenkampioendivisie wordt best wel wat gescout. En soms lukt het al niet eens meer om zeg maar iemand in Nederland te behouden. Ja. Dus dat heeft ook een reden.
Nee, grappig, hè? Want Wiever is een beetje hetzelfde laken en pak natuurlijk. Ja, daar had ook nog iemand gedacht dat hij nu in Nederland zelf zou spelen.
Nee. Ja, jij hebt natuurlijk.
Jij wel natuurlijk.
Ja, jij had dat al voorspeld bij Mats.
Nee, ik was wel met Mats altijd wel echt goed in... Bij Excelsior.
Ja, dat is echt een leuk team. Toen.
Ja, wel echt een leuk team. Dus heb ik ook nogal veel contact met Van Gassel en Niemeyer ook. Het was echt een leuk jaar natuurlijk. Kan je niet voorzien, zeg maar, dat we dan allebei, wat is het, anderhalf jaar later of zo samen bij Nederlands elftal zitten. Helemaal als je van de KKD komt. Maar goed, dat zijn wel echt leuke dingen natuurlijk.
Ja, dat was ook wel top dat hij er toen natuurlijk ook bij zat.
Ja, natuurlijk. Want het is gewoon daar ook goede vriend van me geworden. Dus dat scheelt toch als je dan even iemand hebt daar... Ja, die weet hoe het gaat en waar je goed mee bent.
Maar als je hem dan een paar keer zag, ook gewoon hoe die zich staan hield in de Champions League. En best wel veel indruk maakte.
Ja.
Verbaasde je dan op sommige momenten nog? Jou ook wel, toch?
Jawel, ja, tuurlijk. Je kan dat nooit voorzien, zeg maar. Ook omdat ik vind dat, ik denk de KKD en als je helemaal die stap KKD, Champions League, natuurlijk, daar groei je dan op het duur naartoe. Maar je kan er niet voorzien, zeg maar, hoe iemand zich aanpast, denk ik, met zo'n wereld van verschil. Maar goed, uiteindelijk, je zag natuurlijk bij Excelsior ook wel dat hij gewoon bepaalde kwaliteit had. En ook echt winnaarsmentaliteit, zeg maar. Vaak mooie trainingen gehad met hem, zeg maar. Dat gewoon allebei, dat we elkaar de koppen in konden slaan, zeg maar. En dat we gewoon zo graag wilden winnen ook. Dus dat zijn wel leuke dingen. Maar goed, je kan natuurlijk niet voorzien dat hij ook zo'n ontwikkeling maakt. Maar goed, dat zijn wel van veel dingen altijd afhankelijk, denk ik.
Of de training vond je hem soms best wel irritant?
Ja, ik denk als je Dijkhuizen vraagt, dat hij ons twee wel aanwijst als hoofdpijndossier, zeg maar, op de training. Dus maar goed. Wij vonden het prachtig. Dus hebben we mooie momenten mee beleefd. Ja.
Ja, je hoort nu ook bij Feyenoord dat iedereen over Wiever zegt, even serieus, wat hij allemaal doet op de training.
Hij is zo makkelijk uit de tent te lokken. Ja. Ik zeg maar, altijd met Niemeyer in de kleedkamer, zo makkelijk. Je hoeft maar even zijn slippen te verstoppen of zo. En hij zit tegen het dak aan, zeg maar. Dus het is heerlijk om op de kast te jagen. Dus dat trapte hij altijd mooi in. Maar volgens mij is hij niks veranderd.
Vond je dan op de training juist lekker om bij hem in de partij te zitten? Of wil je hem dan liever als tegenstander?
Nou, vaak werden we zeg maar zo ingedeeld dat we tegen elkaar moesten ook. Dus we zaten ook niet heel vaak bij elkaar in. En ze hebben dan van die speciale competities hadden we bij Excelsior, zeg maar, dat je een soort puntensysteem, dat je partijen kon winnen en zo. Dus die wilden we allebei winnen. Dus dan zaten we vaak niet echt bij elkaar. Dus hadden we wel een aantal keren mooie ruzietjes, ja. Maar goed, nou, dat was goed.
Ja, je zei net, ik wil echt wel een stap maken komende zomer. Je bent bewust gebleven, hè, afgelopen winter.
Ja, nou... Bewust, uiteindelijk had ik wel graag een stap willen maken.
Deze winter ook al?
Ja.
Naar Brentford?
Ja, daar hebben we onder andere wel mee gesproken, ja. Het gaat, uiteindelijk kwam, we gingen er een beetje vanuit dat het eigenlijk niet meer zou gaan gebeuren. Want ik had ook, of ja, niet echt, een dingetje gehad met de trainer, maar er waren wat dingen voorgevallen ook. En ja, uiteindelijk, ik was nog wel gelukkig, maar er waren wat irritaties, zeg maar. En uiteindelijk kwam...
Maar binnen het team of echt alleen met de trainer?
Nee, alleen met de trainer eigenlijk. Want ik zat één keer, toen kwam ik terug van Nederlands elftal. Toen zat ik op de bank. Maar toen had hij me zeg maar niks uitgelegd. Dus het was die week gelijk daarna, nadat ik terugkwam van Nederlands elftal. Toen zat ik in één keer op de bank. En toen had ik na de wedstrijd een interview gegeven. Toen had ik gezegd dat ik niet wist waarom ik op de bank zat. En dat was een beetje geëscaleerd, zeg maar. Of geëscaleerd, maar dat was niet helemaal goed gevallen. Dus dat was een beetje nog in de transfer window. En toen uiteindelijk kwam aan het eind van de laatste week van de window. Werden dingen nog ineens heel serieus. Alleen dat werd eigenlijk gelijk in de kiem gesmoord door de president. Dus ja, dat heb je dan wel te accepteren. Maar goed, dat is dan wel even lastig.
Ja, die gaf aan dat hij wel 30, 40 miljoen voor je wilde hebben.
Ja, die uiteindelijk... Maar ik heb het gevoel dat hij gewoon een bepaald bedrag zei, waardoor het club zeg maar gelijk afhaakte. Dus hij wil gewoon niet verkopen en dat heeft hij ook gezegd. Dus uiteindelijk, dan terugkijkend daarop, kan ik het wel begrijpen. Ook omdat natuurlijk best slecht voorstond en nu nog steeds best penibel is. dat je dan zeg maar niet je eerste spits verkoopt in de winter.
Want jullie staan 4-5 punten van de streep, zoiets?
Ja, het zit heel dicht bij elkaar.
29 punten hebben ze.
Ja. Dus ik denk dat er 6 teams zijn die, die eigenlijk voor die onderste 3 vechten om weg te blijven.
Ja, 4 puntjes van de nummer 16 van Nant. Ja.
Dus niet geregeld, het is vrij penibel allemaal nog. Maar goed.
Maar je zei onder andere Brentford.
Ja.
Dus dat betekent dat er nog meer clubs waren?
Ja, er was nog één andere club die heel serieus was. En die me zeg maar wou huren met verplichte optie tot koop. Dus en dat is uiteindelijk onder de voorwaarden van de president van de club. Ja.
En welke was dat?
Dat was Bournemouth.
Allebei Premier League.
Ja, zeker. Daarom ook omdat het Premier League was. Het zijn natuurlijk wel stappen zeg maar, die, waarvan je niet zeker weet of die elk jaar komen.
Nee.
Dus ja, op dat moment een beetje een afweging gemaakt. Maar wat ik zeg, uiteindelijk had ik er wel vrede mee. En nu gewoon de knop omgezet om deze zomer een mooie stap te maken.
Want hoe ging dat kleine ruzietje dan verder? Want jij dacht natuurlijk, nou, jij was in de wolken Nederland zelf. Tot de
international.
Ja, ik kwam terug.
Uit Toulouse.
Je ziet wel eens in die beelden als mensen spelers terugkomen bij clubs. Toch? Dat ze allemaal staan te klappen en
nee,
zo.
Nee. Zo was het niet. Nee, dat klopt. En ik kwam terug en ik had een goed gevoel. En het was allemaal goed dat ik weer terug was. En toen ineens. Maar we krijgen sowieso dit seizoen vaak de opstelling pas op de wedstrijddag. Dus er zijn wel vaker verrassingen, zeg maar, vlak voor de wedstrijd. Dus en nu stond ik er ineens naast. Dus ik had geen idee, zeg maar, waarom het was. En toen had ik dat gezegd aan het eind van de wedstrijd in een interview. Toen vroeg ze, waarom speelde je niet? Toen zei ik, ja, dat weet ik niet. En dat was niet goed gevallen. Maar goed.
Want kijk, in Nederland vinden wij dat eigenlijk alles gewoon gezegd kan worden. Dat een speler gewoon... kunnen een speler gewoon vragen van hoezo speel je niet en vind je niet raar.
En als je dan zegt, weet ik niet, dan...
Dan gebeurt er helemaal niks hier bij ons. Nee. Maar dat is in het buitenland natuurlijk best wel anders. We hebben het ook... Kukje was wel heel openhartig. Maar,
ja, dat was wel... dat ging wel iets verder.
Ja.
Maar je hoort het wel vaker dat wij in Nederland eigenlijk vinden dat we wel een uitleg horen te krijgen.
Ja, wat sowieso best veel was, zeg maar, dat ze van ons vinden, van ons Nederlands. Want natuurlijk vorig jaar waren we best wel met een luid groepje. En dit jaar met Spierings nog steeds zijn we best luid. En ze vinden wel sowieso dat Nederlanders best, of niet onbeschoft, maar heel hard kunnen zijn.
Ja, gewoon niet.
Dus dat is misschien, dus dat botst misschien soms een beetje.
Want als ik dan een beetje vorm moet zien, dat luide groepje met, gewoon met Spierings, met Van de Bomen.
Ja.
Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, eigenlijk gewoon een soort klein vriendengroepje die de hele dag gewoon over van alles kan lullen, zeg maar. En ja, eigenlijk heel luid is, sowieso veel lachen. En we hadden nog een Belgische speler erbij, onze aanvoerder, de Jageren. Die zat eigenlijk ook in... Zij waren eigenlijk al met z'n drieën voordat ik kwam. Dus toen ik kwam, hebben ze mij gelijk, zeg maar, een soort van opgenomen in dat groepje. Ja, gelijk overal mee naartoe genomen. En ja, toen een hele leuke tijd met hun gehad, veel dingen gedaan. We zijn nog samen op vakantie geweest. Dus ja, dat ging eigenlijk heel snel. En ja, de rest van het team, zeg maar, je hebt natuurlijk niet, omdat we veel veel nationaliteiten hebben. Dus je hebt ook niet, je hebt een soort van kleine groepjes. En niet,
in een groep,
ja. Natuurlijk in Nederland heb je veel jongens, die kunnen gewoon allemaal met elkaar. En wij waren eigenlijk altijd aan het hoeren of aan het lachen. En dat was soms wel eens irritant, denk ik, voor de anderen, ja.
Ja, ook omdat je het niet echt kan verstaan natuurlijk. Maar jullie hadden, best wel wat neergezet natuurlijk. Er kwam belangstelling voor Spierings, voor Van de Bomen.
Ja.
Ja, was wel blij dat Spierings weer terug kwam, denk ik.
Ja, dat was een verrassing.
Dat is echt raar,
dat was echt een verrassing, ja. En hij zei ook van, dit is mijn laatste jaar in Frankrijk. Want hij wou niet terug. Hij was een beetje klaar met Frankrijk. En toen, want we hebben nog wel een groepsapp. En toen scheen me dat wel een beetje door dat hij niet echt naar zijn zin had. En dat het niet helemaal liep zoals hij wou. En toen was de window eigenlijk voorbij. En toen dacht ik wel, er gaat gewoon niks meer gebeuren. En toen... je hebt een joker volgens mij, kunnen ze inzetten voor binnenlandse transfers.
Ja,
en die werd dus in één keer ingezet, wist ik ook niet. Dus kwam die weer terug op de oude nest. Dat is voor mij perfect.
Stond jij te klappen.
Ja, ik sta aan de ovatie.
Je hebt ook wel wat grapjes gemaakt, toch?
Ja, zeker. Dus dat was hij zelf ook wel. Dus hij was blij dat, zeg maar, dat deze oplossing er was. En natuurlijk voor ons allebei is het eigenlijk top.
Ja. En lijkt zo'n preek van de trainer er dan toe dat jullie nu een iets minder grote mond hebben? Of blijven jullie Nederlanders?
Nee, eigenlijk niet. Het is ook niet zeg maar echt dat we erop aangesproken worden, dat ze, maar wel vaak zeg maar gewoon tussendoor even dat ze zeggen van heb je ze weer of
stop eens met die Polonaise.
Ja, of hou eens een keer op.
Nederlandstalige muziek.
Maar goed, bleef eigenlijk maar goed gaan en we bleven goed presteren. Dus ik denk dat dat wel heeft meegeholpen ook, waardoor het zeg maar nog wel een soort van geaccepteerd werd.
Ja. Heb je daar nou van geleerd of wil je eigenlijk gewoon zo blijven, zeg maar, dat je zei van ik weet niet waarom ik niet speelde, want Stel je gaat naar de Premier League volgend jaar. Mm. In Engeland is dat denk ik ook niet heel normaal dat je dat in de media zegt en zo. En
nee, dat klopt.
Ik vind het vreselijk, want ik vind het juist leuk als...
Ja, ik snap het voor jullie.
Maar het is ook gewoon... Ja, wij laten we het allemaal niet zo ingewikkeld over doen.
Wij hoeven niet altijd te horen, ja, dan moet je bij de trainer zijn. Ja.
Nee. Ja, ik weet niet. Ik snap wel zeg maar, dat het voor de trainer lastig kan zijn of kan voelen, omdat hij natuurlijk ook helemaal omdat ik normaal gesproken eigenlijk wel alles speel. En nu, ook omdat ik terug van voor het eerst bij Nederland zelf en weer terugkwam. Dus ik dacht, ik ga ook spelen.
Hij wilde je even op je plek zetten.
Ja, ik weet het niet precies. Dus uiteindelijk is het ook gewoon nu wel weer goed. Maar goed, ja. Uiteindelijk is misschien wel een leermomentje om gewoon... want je wil natuurlijk altijd wel gewoon zeggen wat je denkt. Maar goed, uiteindelijk tegenwoordig kan je gewoon... Je kan niet meer alles zeggen wat je denkt, want dan wordt het gelijk weer overal ingezet.
Ja. En, ja, wel irritant eigenlijk.
Ja, er wordt soms misschien wel eens verwijt dat je saaie interviews krijgt.
Maar ja.
Het is normaal gesproken denk ik ook wel zo, maar je kan gewoon niet soms zeggen wat je denkt.
Nou, we gaan een quiz erbij pakken.
Ja, we hebben een quiz, Thijs.
Daar gaan we. Slechts twee spelers slaagden er de afgelopen 20 seizoenen in om meer doelpunten te maken in de keukenkampioen-divisie dan Thijs Dallinga in het seizoen 2021-2022. Hoeveel van de 16 topscorers uit de laatste 20 seizoenen uit de eerste divisie kan je noemen in 30 seconden? De goals uit de play-offs stellen hierbij niet mee.
Uit de KKD.
Uit de keukenkampioen-divisie, ja. Of eerste divisie, want daarvoor heet het natuurlijk anders. Oef, oké, dat moet ik wel weten.
Dat ga ik niet hoog inzetten, denk ik, hoor.
Je mag laag beginnen, hoor.
Zeg ik 3. Of hoe gaat het?
16.
16, ja.
20 jaar, denk ik. Ja, ik denk dat ik er dus best wel veel heb waarvan ik dan denk dat ze topscorers zijn.
Ja, dat het dan hoog geëindigd
misschien
zijn,
niet zo is. Ja, ik weet er wel 4.
In 30 seconden dus.
Ik weet er wel 4.
Ik pas.
Echt?
Pas ook, hoor.
Jongens.
Ja.
Thijs.
Ja, ik weet het, ja.
Je weet het toch gewoon meer dan 4?
Nee, ik laat hem aan jou.
Ik ook, hoor.
Ja. Maar die van mij, zeg maar, die telde sowieso al. Dus ja. Je hebt sowieso al 1. Dus je weet er eigenlijk 3.
Ja, of jij moet er meer weten.
Oké, 3, 2, 1,
succes.
Lennart T. Tom Boeren.
Ja.
Thijs Dallinga, Robert Muren, Lars Veldwijk, Ralf Seuntjens,
zo.
Ja.
Jacques Tuyp,
Jack.
Is er nog meer bij?
Je bent er al, hoor.
Michael de Leeuw.
Jezus.
Is hij topscorer geweest?
Ja. Waar, bij... Ja, dat heb ik echt niet geweten, hoor, Michael de Leeuw.
Waar?
Echt klasse, hoor, Fred. Dit is echt
waar is die topscorer geweest?
De club staat er niet bij. Welke club, George?
Veendam. En de Ralf nog bij VVV.
Klaas-Jan Huntelaar. Danny
Koevermans.
Santi Kolk, Barry Powell, Jack Tuyp, Sander Calabro.
Barry Powell is het ook vaker geweest.
Jack heeft ook bij Groningen gespeeld, of niet?
Ik voetbal nog met Barry Powell, dat moet je weten. Sjoerd Ars, Lars Veldwijk, Mart Lieder, Ferdy Drijf.
Ja.
En Muren, Dallinga en Tieders.
Oh ja, Ferdy Drijf wist ik ook nog. Dat is 5 jaar geleden of zo.
Oh, nou, goed gedaan. Puntje voor Fresia. Ja,
duidelijk.
Dat komt alleen maar door dat kampioensdiner, hoor.
Ja, dat heb ik al even ingelezen.
Ja.
Met 4 doelpunten in de Europa League is Thijs Dallinga gedeeld topscorer als het gaat om Nederlanders in Europees verband. In totaal slaagden er dit seizoen 11 Nederlanders in te scoren voor een buitenlandse club in Europese wedstrijden. Zo. Hoeveel van deze 11 kan je er noemen in 30 seconden? Het gaat dus om Champions League, Europa League en Conference League.
Dus hebben 11 Nederlanders dit seizoen in de Europese...
Ja. Ik begin met 3.
Ga ik voor 5.
Ja, ik pas.
Nee, ik ga wel voor 6.
6.
Ze moeten bij een buitenlandse club, hè?
Ja, dus Nederlanders voor een buitenlandse club.
Nou, dan mag je het proberen.
Mag ik het doen?
Ja, hoor.
Hoeveel zijn er?
6.
Je
maar
dan?
Hier is Thijs dus ook een antwoord, toch?
Ja, zeker. Ja, go.
Thijs Dallinga.
Ja.
Xavi Simons.
Ja.
Donjan Malen.
Ja.
Teun Koopmeiners.
Ja.
Cody Gakpo.
Koopmeiners niet. Oh, Gakpo wel.
Gakpo van Dijk.
Nee.
Nee. Oh. Frenkie de Jong.
Nee.
Niet gescoord. Memphis Depay.
Ja.
Weg. Nee, weg was natuurlijk niet.
Nog eentje.
Nathan Aké.
Nee.
Ja.
Xavi Simons, Memphis Depay, Vincent Janssen.
Oh, die had ik echt niet geweten.
Ryan Gravenberch, 2 keer zelfs.
Tegen ons nog, ja.
Jeremy Frimpong, ook 2 keer.
Oh, Frimpong!
Tijani Reinders.
Ja.
En in de Conference League Dirk Lucassen en Oosterwolde.
Ja, dat is echt slecht.
Krijgen wij dan nu een punt?
Ja, jullie hebben een punt.
Dat is lekker. Dat is makkelijk verdiend. Dat is makkelijk verdiend.
Nou, laat maar ook.
Dus 1-1-0. Ja.
Niks voor het
hebben. Misschien brengt het geluk.
Voor mij is vraag 3. Dan gaat het beter als ik de vraag stel.
Agressief ook. Ja. Meteen.
De Franse Division U veranderde in 2002-2003 van naam naar de Ligue 1, zoals we die tegenwoordig kennen. Sinds die naamwijziging slaagden er 26 Nederlanders in een geldig doelpunt te maken in de Ligue 1. Hoeveel van deze 26 doelpuntenmakers kan je noemen in 30 seconden?
Nederlanders in Frankrijk.
Nou, ik weet er wel. Laten we ze laag even beginnen. 4.
Zeg ik 5, ja?
6.
Ik pas.
Doe ik al 7.
Oké, ja, ik pas. Jij mag.
Kijk, hoeveel zei ik nou?
7.
7.
Ja.
Bluff pakt niet goed uit.
En,
nee, probeer het gewoon.
3, 2, 1, go.
Snijder. Stinks.
Stinks, ja.
Kluivert. Rosario.
Snijder is niet goed trouwens. Ja, Kluivert, ja. Rosario.
Van de Bomen. Spierings.
Rosario is niet goed. Van de Bomen is wel goed. Spierings, ja, ook. Uiteraard.
Dallinga.
5, ja.
5 heb ik er?
Ja.
Wie hebben we nog meer? Wie heeft er nog meer gespeeld? Nou, dat ga ik niet redden, denk ik.
Oh, ja, Snijder is niet goed.
Snijder heeft niet gescoord. Nee. Hij heeft er ook maar heel kort gezeten, volgens
ja.
mij.
Ja.
De ja, Pai.
Kluivert.
Oh, de Pai, jeetje. Maar dan had ik er nog één tekort.
Ja, Kluivert is wel al 2 keer goed. Justin en zijn vader.
Boadou.
Boadou natuurlijk.
Ja, de Pai op 1. Wie staat er op 2? Qua aantal goals.
Ik denk ik.
Ja.
Dat doe je goed, hoor.
Ik speel niet zo heel veel Nederlands
in
Frankrijk.
Nee, best wel bizar, inderdaad. Ja. De Pai op 63, jij hebt 22.
Ja.
Dan Boadou, Emega, Zende, El Ghazi, Van de Bomen.
Ik krijg gewoon een blackout dan, hè?
Ja, ik had een vraag.
Je weet dat die tijd loopt.
Altijd als ze dit lijstje lezen, denk je, oh, verschrikkelijk. Allemaal.
Ik had net ook een vreselijke blackout. Van Wolfswinkel, Kluivert, Van de Wiel, Strootman, Botman, Spierings, Matusiwa, Melchior, Dilrosun, Stengs, Wijnaldum, Tete, Rekik, Bruins, Luigi, Pauwe, Pieters en Tariq Oulida. Wauw. Maar echt weinig, hè?
Ja.
Dan wordt het ingewikkeld. Zullen we allemaal gelijk staan? Wie gaat dan een beslissingsvraag stellen?
Nee, dat kan gewoon.
Ja, dan kan Sjors zijn debuut maken in de podcast.
Ja. Ja. Eigenlijk moet jij deze gewoon doen en gaan we. Niet redden.
Ja, precies. Vind ik ook.
Nog nooit werd er voor een speler van Excelsior zoveel geld betaald als voor Thijs Dallinga. Hoeveel van de 11 duurst verkochte Excelsior spelers kan je noemen in 30 seconden?
Ik zeg 4.
4?
Ja. Hoeveel zijn van de 11?
Van de 11, hè?
Ja, jij kent er wel 5.
Denk ik ook wel.
Ja, jij probeert mij over de klink te jagen. Ja, dan moet ik ook gaan gokken.
Ja.
Jij zei 4, hè?
Ja.
Ik doe wel 5.
Oké.
Okay. Ik pas.
Zie je, jullie
pak goed
zijn
uit.
Mij gewoon...
Pak goed uit.
Pas het thuis. Lekker. Gaat ze nooit halen, 5. Even opschieten.
Waarom zo snel ook? Dus rustig, joh.
3, 2, 1.
Dallinga. Schouten. Wiever. Mar Omerson. Ilias. Van Duinen.
Ja?
Dat is goed. Ja, het respect.
Ja, gefeliciteerd.
Ja.
Dat heb je echt goed gedaan.
Wil je nog even doorgaan?
Nee.
Je hebt nog tijd, hè?
Of zag je het gewoon?
Nee, ja, dat kan er nog.
Niet. Of Veldwijk nog misschien of niet?
Veldwijk.
Die Edwards?
Elamdawi. Danny Buijs. Bataka.
Oh ja.
Oh, Danny Buijs heb ik ook al geweten.
Joel Nathan Chua-On.
Zwarts ook?
Hoeveel was Zwarts?
425.000.
Hoeveel was Van Duinen?
750.000 naar Peksvolle.
Ja, dat is 5 jaar geleden.
Ja, die schouwt op 2.
Goed gedaan, gefeliciteerd.
Ik kan niet anders zeggen dat je het helemaal verdiend hebt. Deze... Ja.
Als je dit weet, dan vind ik ook dat je het verdient.
Ja.
Lekker deze.
Weet je, zij wilde deze rubriek niet doen, omdat ze ik weet helemaal niks van voetbal. En,
ja, precies.
Maar kijk, weet je wat het is? Ik dacht, we gaan heel veel dingen uit de historie doen. Mm-hmm. En Kijk, wie er scoorde, wat weet ik veel, 12 jaar geleden op een WK. Ja, dat weet ik echt niet hoor.
Nee.
Dat houdt gewoon niet. En Milan heeft gewoon zo'n vervelend geheugen. Dat wat gewoon houdt... dat die dat soort dingen weet.
Ja.
Dus toen dacht ik, als we dit gaan doen, is gewoon niet goed voor mijn ego, weet je wel?
Maar wil je normaal gesproken ja,
ego
ook,
is normaal, is het... nogal belangrijk.
Nee. Maar wil je hem normaal gesproken ook, of is dit een uitzondering?
Nou, ik heb wel een
paar
gewonnen.
Je hebt nu wel de meeste gewonnen. Ik heb ook wel wat gewonnen, maar jij bent... Onze gast heeft hij wel eens gewonnen?
Onze gast heeft nog nooit gewonnen.
Nee,
dat is wel goed. Ik krijg iets meer info van tevoren.
Huh? Oh, Willem Wijs.
Ja, Willem Wijs.
Ja,
oh,
Willem,
sorry,
Wijs. Maar Willem Wijs telt niet.
Okay.
Dat telt niet.
Wel, hoor.
Nee, ja. Nee, die telt niet.
Ik ben niet de enige, dat is goed.
Hoe vaak per maand word jij nog herinnerd aan ADO Excelsior? Of valt het inmiddels wel mee?
Ja, eigenlijk niet meer.
Niet meer?
Of ik eraan herinnerd word?
Ja, of door mensen?
Hoe
of...
vaak per dag denk jij nog aan ADO Excelsior? Ja,
ook niet heel vaak. Ik heb natuurlijk des te langer het duurt eigenlijk, des te meer het een beetje weg heb. Maar je vergeet het natuurlijk nooit. Maar ik word er eigenlijk niet heel vaak meer aan herinnerd. Of dat ik het iets tegenkom of iets. Misschien als het elke keer, zeg maar, een jaar geleden is, voordat ze iets op Insta zetten of zoiets. Maar voor de rest eigenlijk weinig.
Maar denk je dat je ooit nog een gekkere wedstrijd gaat spelen?
Nee, ik denk het niet.
Nee.
Nee, qua alles natuurlijk ook, hoe dat allemaal gebeurt. En zo denk ik ook dat het eigenlijk nergens anders kan. Met al die supporters en zo. Gewoon nee. Alsof je een oefenwedstrijd speelt, zeg maar, bij de amateurveld. En iedereen die staat al gewoon langs de lijn. Dat was echt bizar.
Ja, wat was het?
Ben je echt bang geweest?
Nee, niet echt bang. Maar ik snap wel, zeg maar... Ja, ik had wel één momentje dat ik dacht van, we zijn weer in beland. Toen rende ik die catacombe in. Toen zag ik gewoon een paar hooligans met zo bivakmuts, zeg maar, achter ons aanrennen.
Ja.
Dus dacht ik wel, we zijn weer in beland. Maar goed, nooit echt heel, niet echt bang geweest, zeg maar. Niet het gevoel gehad van, wordt zo meteen neergestoken hier of zo. Dus dat niet.
Nee.
Maar het was natuurlijk wel bizar wat er gebeurde.
Wat is je dierbaarste herinnering aan die dag?
Poeh. Voor mij persoonlijk denk ik misschien wel die 3-3.
Ja.
Want ik miste natuurlijk die pingel in de eerste helft. Dat was een schandalige pingel, die heb ik... Gelijk in mijn geheugen verwijderd. En daarna natuurlijk nog die 3-3, want je zag ze allemaal al langs het veld staan. Dus iedereen was eigenlijk al klaar om het veld te bestormen, denk ik, om te vieren dat ze hadden gewonnen. Dat toen nog die 3-3 viel, dat was voor mij wel het eerste waar ik aan denk, als ik aan die wedstrijd denk.
Ja.
Ja.
Ja, voor ons was dit gewoon, dit is ook documentaire, alles.
Ja, klopt.
Zo een gekke huis.
Ja.
Ik was vrij. Jij ook?
Nee, ik moest werken. Ik was in de studio die dag.
Ah, oké.
Okay. Ja,
ik was vrij. Nou, ik was gewoon schoor daarna. Ik was helemaal hysterisch gewoon thuis.
Ja, het was ongelooflijk.
Niet te doen.
Nee.
Dat is gewoon echt... zo wil je dat de play-offs gewoon
helemaal natuurlijk
zijn.
Ook nog de finale. Dus het was ook de beslissende wedstrijd voor wie uiteindelijk ging promoveren. Dus dat was echt bizar.
Ja, zeker toen na die wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC dacht iedereen van dit gaat gewoon nooit
wordt niet meer gekker.
Nee, ja, ik heb met Spierings nog wel eens over. Die speelde natuurlijk die wedstrijd.
Ja.
Toen scoorde die ook nog. Toen zei hij, ja, ik dacht dat die van ons gek was, zeg maar. Dit was nog wel weer... ja, dat denken we nu, maar misschien dat er ooit een keer 9-8 wordt of zo. Dat het nog gekker kan, maar ik denk het niet.
Ja.
Nee, ja, Jan-Joos is dan bij ons altijd de gelukkige die,
die
mag rondlopen. Prachtig interview. Echt, ik had wel een beetje natte oogjes. Jij misschien ook, Milan? Nee, niet?
Nee, ik had geen natte oogjes, maar ik dacht wel van, oh wow, dit is wel echt cool.
Excelsior, dit is een momentje, daar ga ik maar eens even naast zitten. Zo.
Ja, zo, zeg dat wel. Ja. Goh, wat een avond zeg. Nog nooit zo gek meegemaakt. Echt. Eerst die panel, dan 3-0 achter. 3-3. Ik heb echt geen woorden. Het is echt zo trots op dit team. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. We hebben het gewoon geflikt. Ja.
Ik zie je huilen en lachen tegelijk.
Ja, het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Hoe wij ze hebben begonnen en nu hier staan is echt niet normaal.
Maakte je zorgen dat jouw missen dat de nekslag was?
Ja, tuurlijk. Dat is het kutste wat er is. Als je hem in de finale mist, mag... Gelukkig kom ik in de 92e minuut nog binnenkom. Om nog een flengertje eruit te halen, ja. En dan doen we dit. Ja, is echt niet normaal.
Hoe heb je die penalties beleefd? Want je zit er helemaal doorheen.
Ja, dus 45 wedstrijden, die begin je wel te voelen aan het eind. Dus... Ja, dat het zo afsluit is echt bizar. Is echt bizar.
Is dit jouw manier van, ja, je moet even bijkomen, heb ik het idee?
Dat is toch, zo'n avond is echt niet normaal. Maar goed, we hebben het gefixt.
Excelsior gaat naar de Eredivisie, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het met je is verder.
Ja, echt niet normaal. Moet nog even bezinken, denk ik. Maar dat gaat wel goed komen vanavond, denk ik.
Gaat het weer een beetje, of niet?
Ja, zeker.
Ja.
Ik ga naar binnen.
Ja, want wat een seizoen, man.
Ja, heerlijk, echt.
Kom, ik vind dat je nu naar het feest gaat ruizen moet. Hartstikke idee.
Totaal niet, zeg maar, hoe ik normaal ben. Maar zeg maar, ik keek er ook terug. En maar je zit zo, denk ik, in een bepaalde... Je hebt natuurlijk die spanning voor de wedstrijd en je mist die pingel. Je scoort aan de 3-3. Supporters op het veld.
Yo, je kan het als kijker niet eens processen. Nee. Laat staan als je op het veld stond.
Dat was echt heel gek. En ik kan me ook denken, als ik ooit zou denken dat ik zou moeten huilen of iets bij een interview, dan zou ik echt uitlachen. Maar uiteindelijk is dat toen toch gebeurd.
Maar omdat dat gewoon niet zou gebeuren? Of?
Nou, ik weet het niet. Nee, denk het niet. Maar ik denk dat toen gewoon alles, natuurlijk met de jaren die ik daarvoor bij Groningen heb gehad en nu dat, zeg maar, echt een hoogtepunt. Ik weet niet, met alle spanning die je toen had. En ja, het kwam er toen gewoon uit.
Ja, plus dat seizoen. Je begon echt als een krankzinnige gewoon. En daarna werd het wat minder.
Ja.
En dat speelt dan ook mee, denk ik.
Ja, dat klopt. Tuurlijk. En toen in dat seizoen had ik dat al... Zeg maar, zei ik dat op het duur elk interview van... Omdat ik, als ik een hat-trick had gemaakt of 4 had gemaakt... Dat ik wel altijd heel rustig was. Toen zei ik ook altijd van... Ik weet gewoon dat er een moment komt dat jullie hier ook weer staan. En dat het dan is van... Je hebt 3 wedstrijden niet gescoord van... Of, toen kon ik een record halen of zo, volgens mij. Je ziet het nu ook een beetje met Giménez, denk ik. Mm-hmm. Die zou ook in één keer alle records uit het boek schieten. En dat is gewoon op een duur... Je kan niet elke week maar 3 of 2 erin leggen. Maar er gaat een keer een moment... Dat is soms ook iets onaantastbaar, zeg maar. Dat je gewoon even... Dat het even niet lukt.
Ja.
En dat is wel...
Wat was nou een mooiere voetbaldag voor jou? Die bekerfinale in Frankrijk of deze dag?
Ik denk uiteindelijk wel de bekerfinale. Natuurlijk nog weer een andere entourage, zeg maar. Volgens mij 80.000 man, 70.000 man. En ja, je merkt ook wel, voor de club was het zoiets speciaals. Omdat, ja, normaal gesproken pakken ze niet veel prijs, of eigenlijk niet.
Nee.
En dit was ook omdat je, zeg maar, tegen een team speelt die gelijkwaardig was. Dus als je tegen Paris speelt of tegen Marseille, dan heb je toch iets meer dat je denkt van... We hebben niet heel veel kans of moet echt een goede dag hebben. Maar nu voelde je gewoon van, als wij goed zijn, dan hebben we echt een goede kans om een prijs te pakken. En dat, ja, veel beter kon het niet uiteindelijk.
Maar zo bizar, hoe snel stonden jullie wel niet voor, man?
Ik denk na 20 minuten of zo met 3-0.
Ja.
Dus dat was echt... Hebben ze helemaal omver geblazen toen.
Ja. Ja, en daarna werd het eigenlijk een soort feestwedstrijd.
Ja, het was ook een hele aparte beleving. Want je wist, zeg maar, in de tweede helft dat je ging winnen. En normaal gesproken is het natuurlijk... Heb je spanning als je 2-1 voor staat. Dat je nog...
Maar dan is toch zo'n wedstrijd bij Excelsior tegen ADO... Is dan toch veel, veel sicker?
Ja, dat klopt. Maar hier heb je wel het gevoel nog dat je iets...
Tastbaars.
Zeg, met alle respect, zeg maar, op een hoger niveau wordt laten zien ook. Ja, ja. En nog iets groter, zeg maar. Want de beker in Frankrijk is wel echt... Ja, een groot ding.
80.000
zeg maar,
mensen.
Ja, er doen zoveel teams aan mee. En er zijn zoveel verschillende dingen. Ja, iedereen wil, het is wel, zeg maar, echt een groot ding in Frankrijk. Dus dat merkt ook wel aan de supporters en de hele beleving met de club. Dus maar goed, ik denk dat het lastig sowieso is om echt een keuze te maken. Wat nou echt beter was of leuker. Of...
Ja, we hebben dat wel eens in die podcast of zo. Dat al die overzeese teams er ook aan meedoen.
Ja, ja, klopt.
Dat is geweldig.
Klopt, er doen zoveel teams aan mee. Maar ja. Ze hebben ook... Voordat we, zeg maar, tegen de amateurs komen, die hebben al zoveel rondes erop zitten. Ja. Die zijn alle kanten van het land, hebben ze al gezien.
Ja, ja. Dan is onze Toto KNVB-beker echt peanuts.
Maar hoe werkt het dan eigenlijk? Als je dan zo'n team van zo'n eiland loopt, van Réunion of van Martinique, ik zeg maar wat.
Ja. En die komen naar Frankrijk,
die
toch?
Komen dan naar Frankrijk.
Ja. Ja. Ja, volgens mij wel. We hebben zelf...
Moet je naar...
Ja, volgens mij was het laatst, of dit seizoen nog, dat ze een team, zeg maar, van zo'n eiland, die speelde uit bij Marseille. Die hebben ook zo'n reis afgelegd, maar voor zijn wedstrijd. En dan gaan ze 6-0 eraf. En dan is zo'n lange reis weer terug. Maar dat is ook altijd wel het mooie aan de beker.
Ja. We zijn hier in Emmen. Je hebt natuurlijk bij Emmen gespeeld en bij Groningen. Ja. Waarom ben je eigenlijk zo'n laadbloeier?
Ja, ik weet het niet. Ik heb natuurlijk hier mijn hele jeugd gezeten. En toen daarna naar Groningen gaan. Maar ik heb geen idee waarom ik een laadbloeier ben eigenlijk.
Ja, want als we hier wat mensen spreken die... En we zeggen jouw naam. Ja, die staat altijd als allereerste in het busje.
Ja.
En als allerlaatste er weer uit.
Ja, het is wel aardig wat voor gelaten om uiteindelijk het te redden ook, ja. Dus ja, ik werd elke ochtend om 6 uur opgehaald door Anne. En inderdaad in zo'n busje, soortgelijk busje als dit. Daar zaten we dan met z'n 6 of met z'n 7 elke ochtend in. En ik woon natuurlijk het verste weg in Groningen. Dus ik werd altijd als eerst opgehaald om 6 uur. En dan s'avonds om 8 uur of zo, 8:30 was ik weer thuis.
En dan eerst naar school of eerst trainen nog?
Ja, 2 keer in de week, zeg maar. Hier kwamen we hier om 8 uur 's ochtends aan. Dat was die krachttraining in het stadion, de trappen op in het stadion. En gekke krachttraining in de ochtend. Dus was je al helemaal afgepeigerd, zeg maar. Ja. Zat je op school. En dan na school reden we hierachter. Is een amateurcomplex. Daar trainen we altijd. En dan na training dan ging ik in het busje weer. En dan was ik als laatste, werd ik weer afgezet.
Ja, daar heb je er best wat voor moeten doen.
Ja.
Vroeger. En een beetje moeten afzien wel. Want nou ja, als kind wordt er wel wat van je gevraagd.
Ja.
En dan in de jaren bij Groningen, dat je ook lang geblesseerd bent en zo. Dat je denkt, nou, gaat het überhaupt gebeuren? Lijkt me dan wel lastig om misschien ook voor jezelf te gaan accepteren van misschien gaat het wel niet gebeuren.
Ja.
Of, ja, ben je niet echt op dat punt geweest dat je je droom wilde laten gaan?
Jawel. Ik heb wel, zeg maar, bij Groningen had ik sowieso wel echt lastige tijd. En toen werd ik gekocht natuurlijk en eigenlijk altijd bij Groningen willen spelen. En toen in de jeugd altijd niet goed genoeg bevonden, dus daarom eigenlijk ook hier terecht gekomen. En toen, ja, toen ik hier een beetje doorbrak bij Emmen, toen kochten ze me. En toen had ik, zeg maar achteraf gezien, is het natuurlijk een kleine transfer. Toen werd ik volgens mij voor 100.000 euro of zo gekocht. En dat die soort van druk met in mijn achterhoofd voelende van dat ik eigenlijk nooit goed genoeg was voor Groningen en wel heel graag wil laten zien. Dat heeft denk ik allemaal niet meegeholpen, waardoor het eigenlijk niet is gelukt. En uiteindelijk natuurlijk daarna, ja, dik een jaar geblesseerd geweest. Dus toen heb ik wel gesprekken gehad om dat ik zei van, ik kap er wel gewoon mee.
Maar je had een buikspierblessure?
Ja, een soort aanhechting van mijn buikspier. Die was ontstoken of geïrriteerd. En eigenlijk continu gebruik je hem natuurlijk, omdat ik, ja, bij het opstaan met alles.
Ja, schieten, rennen, alles. Ja,
dus ik heb toen één training, ik denk dat toen een beetje is gekomen, te veel krachttraining, buikspiertrainingen gedaan. En toen één keer, toen kon ik niet meedoen in de 11 tegen 11 bij Groningen. Toen heb ik met Bas Roorda, daar weet ik nog, alleen maar op de goal staan schieten, zeg maar, denk ik, voor een uur lang afwerkvorm. En toen is het eigenlijk een beetje begonnen. En ja, daarna eigenlijk, ja, op en neer gegaan. En elke keer weer de hoop, elke ochtend als je wakker wordt van misschien is het minder of is het weg. En dan ging weer het veld op sprinten en was het weer niks.
Ja, met wie waren die gesprekken van eventueel stoppen?
Vooral met mijn vader.
Ja. Ja. Hoe gaat dat dan?
Ja, hij zag natuurlijk ook wel dat. Want ik heb het daarvoor natuurlijk zo voor gelaten. En op een duur, als je lichaam zo tegenwerkt en je zit ook niet echt toen in een omgeving, zeg maar, waar je, dat je gewaardeerd wordt of dat je vertrouwen voelt. En dan denk je, ja, ben je misschien een beetje kortzichtig. Of, maar dan op dat moment denk ik van, ik kap er wel gewoon mee en ik kijk wel gewoon wat we gaan doen.
Ja.
Maar uiteindelijk gelukkig niet gedaan.
Nee, wie heeft het setje gegeven van doorgaan? Jij of je vader?
Ik had wel gedacht dat mijn vader echt zou zeggen van, je moet gewoon doorgaan. En je hebt zo, maar die zei gewoon, als dat is wat je voelt, dan moet je dat gewoon doen. Maar toen uiteindelijk, ja, de knop nog wel weer omgezet. En toen ook gewoon gedacht, ik ga gewoon, ja, alles eraan doen in mijn tijd dat ik hier nog contract heb. Toen heb ik alles er nog aan gedaan om fit te worden. Heb ik nog, ja, stages gelopen bij teams ook. Ik weet nog dat ik bij Oldenburg stage heb gelopen. Dus vierde niveau of zo in Duitsland. Dat ik op een duur zo graag weg wou dat ik dacht, ik ga dat wel doen.
Ja.
Maar dat was totaal niet wat ik wou, omdat het, ja, te veel naar amateurvoetbal toe ging. Dus toen uiteindelijk kwam ik Excelsior gelukkig op mijn pad.
Godzijdank.
Ja, zeker. En ik heb daarvoor nog wel een redelijk goede periode gehad. Toen maakte ik ook mijn debuut onder Danny Buijs. En
ja,
daarvoor wel een lastige periode gehad ook met hem, zeg maar, dat het niet altijd even goed klikte. Dus toen had ik de weg omhoog alweer iets meer ingezet. En toen kwam uiteindelijk dus ook Excelsior.
Ja. Wat was je anders gaan doen?
Ik heb geen idee. Ik deed toen bij Groningen een studie aan de Johan Cruijff Academy, commerciële economie. Dus ik denk dat ik dat dan had opgepakt en dan, ik heb geen idee.
Waar zou je goed in zijn geweest, denk je?
Ja, ik vind financiële dingen, zeg maar, vind ik altijd wel interessant en leuk om. Dat ik misschien iets aan de commerciële kant of zo bij voetbalclubs. Ik heb geen idee. Zover is het gelukkig nooit echt gekomen dat ik echt.
Je moet zelfs een beetje lachen bij het idee.
Ja, dat ik daar. Want ik heb altijd zo in mijn hoofd gehad van. Eigenlijk toen ik hier al zat van, het is maar één ding en dat is dat ik het ga halen. En daar eigenlijk altijd alles voor gelaten. Dus ik heb nooit gelukkig echt tot dat punt gekomen dat ik echt serieus moest nadenken van dit wordt het of deze kant ga ik op.
Onder Dijkhuis, is dat toen goed gekomen? Heb je nog veel contact met hem?
Ja, af en toe wel. Natuurlijk, je hebt nu niet wekelijks contact of iets, maar af en toe of als er iets moois gebeurt of als zij een belangrijke wedstrijd winnen of als erin blijven, dan stuur ik vaak een appje en hij stuurt af en toe een appje hoe het gaat. Dus daar heb ik altijd nog wel goed contact mee.
Hij was eigenlijk een beetje pissig op de AZ's van deze wereld. En, misschien ook wel de traditionele top 3 van of Twente. Ze hadden Dallinga gaan moeten halen. Wat is nu komende zomer, denk je, jouw niveau qua clubs wat goed bij zou passen?
Dat is wel lastig in te schatten. Ik heb natuurlijk Toulouse ook gekozen eigenlijk op basis van gevoel. En die stap is eigenlijk ook heel groot van KKD naar het hoogste niveau in Frankrijk. Ja. Maar goed, toen gewoon op gevoel die keuze gemaakt en gedacht van, ik wil gewoon kijken, ik wil deze stap gewoon zetten. En als ik het niveau heb, dan weet ik dat niet. Als ik het niet heb, dan weet ik het ook. En dan gewoon een stapje terug en dan gaan we weer verder omhoog. Alleen nu, ik merk wel, mijn niveau is wel gewoon echt een stuk hoog geworden. En ik merk wel dat ik nu steeds op hoger niveau constanter kan laten zien. Dus ja, ik weet niet waar uiteindelijk ook wel graag een stap maken, maar wat dat dan is.
Dan Robert, Brentford, dat soort clubs.
Dat zou wel mooie
dingen
zijn. Heeft
je vriendin nog een voorkeur? Die zegt, we gaan absoluut niet daarheen of daarheen?
Nee, niet per se. Ze wil het liefst niet te ver weg. Maar goed, dan heb je het ook echt over Amerika of zeg maar, bij wijze van spreken China. Dat je echt ver toe komt, dat die kleine nu toe komt.
Ja.
Maar voor de rest wil ze overal mee. Dus ja, dat is fijn.
Want zij heeft ook wel lang hoog gesport, toch?
Ja, ze heeft altijd op hoogste niveau gevolleybald. Ook nog in die tijd dat we in Rotterdam woonden en daarvoor hier ook. Maar goed, dat heeft ze dus ook allemaal opgegeven om mee te gaan.
Best wat.
Ja, dat is allemaal niet... lijkt altijd mooi, maar je moet ook wat voor opgeven. Ja.
Ze houdt echt van je dus.
Ja, ik hoop het maar. Ze geeft wel goede signalen af in ieder geval.
Nou, met een kleine omkomst zit het wel goed, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat lijkt me wel.
We gaan naar tijd rekken, Thijs.
Tijd voor tijd rekken.
Het aantal keer dat ik de samenvatting ADO Excelsior nog heb teruggekeken is...
25 keer.
25?
Wow. Ja, mooi. Ja. De belangrijkste les die ik van Arjen Robben heb meegekregen is...
Kaart werken.
Een moment van de huldiging van de bekerfinale dat ik nooit zal vergeten gaat over...
Opgepropt op een balkonnetje staan bij het stadshuis.
Was het een klein balkonnetje?
Ja, veel te klein. Was van tevoren hadden we dat ingeschat. Van als we daarop moeten staan, dan moeten we zo wat één voor één. En dat was ook wel het geval.
Ja, hoeveel mensen waren er?
Ja, ik denk dat we stonden daar gewoon met het hele team en de vrouwen en zo waren er ook allemaal boven.
Nee, maar fans bedoel ik?
Oh, de fans? Poeh. Ja, het hele plein stond vol, dus ik weet niet precies hoeveel erop konden.
Wel veel.
Maar echt veel, ja.
Ja, mooi. Mats Wiever of Keel Scherpen?
Op basis waarvan?
Mag alles zijn.
Totaal pakketje.
De Scherpen.
Het meest waardevolle dat ik van Marinus Dijkhuis heb geleerd is?
Poeh. Jezelf vertrouwen.
Branko van de Bomen moet bij Ajax alle corners en vrije trappen nemen.
Ja.
Premier League of Serie A?
Premier League.
Als tennisser had ik ook de top kunnen halen.
Ja, denk het wel.
Ja, was je zo goed?
Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik aardig niveau aan had kunnen tikken.
Maar tennis, dat is pas echt...
Dan ben je echt helemaal de
dat
shit gewoon.
Misschien wel de grootste wereldsport die er is, zeg maar. Ja, alle landen...
En heb je gewoon een heel team
ook stuk eenzaam, denk ik.
Ja, heel eenzaam.
Ik heb die docu ook wel gezien van dat Breakpoint. Ja. Ja, dat is wel, als je ziet, zeg maar, als je daar zeg maar een paar keer zeg maar niet presteert of zo, ja, dan kun je natuurlijk alleen maar jezelf de schuld geven. Ik wil snel een negatieve spiraal terechtkomen, denk ik.
Maar jij denkt echt dat je top 100 had kunnen halen?
Nou, top 100 weet ik niet, maar ik denk wel dat ik
top
goed...
Top 100 dan?
Gelijk, ja, hallo, ik had Wimbledon gewonnen, US Open gewonnen.
De top. Oh, top 100 is toch de top?
Ja, maar de top in Nederland... Is,
ik heb uiteindelijk maar, denk ik, vier jaar getennist.
Ja.
Mijn ouders hebben ook altijd getennist. Mijn
vader was wel echt goed.
En je zus ook, toch?
Ja, de zus heeft ook getennist, ja. Sowieso, al, ja, het hele gezin eigenlijk. Maar goed, moeilijk in te schatten.
Wat voor niveau was je op je best?
Je kon wel wat.
Ja, op zich. Ik was jong. Dus als ik ja of nee zou moeten zeggen, zou ik ja zeggen, denk ik. Ja.
Maar kijk je nog veel tennis?
Toen ik thuis woonde wel, omdat mijn ouders ook echt veel tennis keken. Met Federer vooral. Maar nu hij gestopt is, merk ik wel een beetje dat ik iets minder kijk.
Ja.
Dus die nieuwe generatie nog niet echt...
Iemand omarmd.
Ja, die Spanjaard, die vind ik wel mooi om naar te kijken, ja. Maar voor de rest,
spelen,
in die doken kwam ik wel een paar namen tegen die schijnbaar heel goed zijn, waarvan ik nog niet wist dat ze zo
dat
goed bezig waren. Ja.
De vraagprijs van 35 miljoen euro die technisch directeur Damian Comoli voor me vraagt is...
Wel wat aan de hoge kant.
wat zou je een beetje een reële prijs vinden? Waarvoor vind je dat ze je wel weg mogen doen?
Ik vind voor 15 miljoen.
15?
Ja.
Ja, maar dit is ook een tactische prijs, zoals je nu noemt.
Ja, je vraagt het, ja.
Ja, maar als je in het buitenland binnenkomt, moet je bedrag wel ook wel een beetje groot. Ja. Onder de 20 miljoen nemen ze in Engeland niet serieus.
Nee,
dat is een fooi.
Uiteindelijk, dat is mijn antwoord.
Ja, heel goed. Ooit keer ik terug bij FC Groningen.
Ja.
Ja?
Ja.
Dat is duidelijk.
Ja, absoluut.
Dat wil je heel graag.
Dat is nog iets wat gewoon moet slagen voor je.
Ja. En ja, sowieso, ik heb altijd gezegd dat ik gewoon in een volle Euroborg wil spelen. En toen ik zeg maar mijn debuut maakte, was corona. Dus het was daar dan helemaal leeg. Dus en uiteindelijk wil ik daar ooit wel terug, ja.
Je zou ook, tenminste, ik kan me ook voorstellen dat als ze steeds zeggen je bent niet goed genoeg en je bent niet goed genoeg. En dat je ook een beetje voelt van, het hoeft niet.
Nee, maar dat klopt. Maar dat is meer dan gericht op de mensen, zeg maar, die er zaten. Dus, en die zijn nu in principe, het gros is weg.
Ja,
dus daar,
de liefde
daar zit geen... Daar zit niks meer, dus uiteindelijk zeg maar, ik heb altijd op tribune gezeten bij Groningen, dus uiteindelijk zal dat altijd meer overheersen dan wat in de jeugd gebeurd is.
Ja. Dus maar nog even niet, hè?
Nee, is nog te vroeg.
Voor later als je groot bent.
Ja, precies.
Ik hoor thuis in de EK-selectie van het Nederlands elftal.
Dat is de joker.
heel verstandig.
Ik zie alweer een koffie voorbij ja. komen.
Ja, dat is
dan gaan we niet erop.
Het zou leuk zijn als je ja zegt. Maar ja, dit is...
Nee, verstandig.
De knip- en plaksites van deze wereld, die gaan er dan mee.
Die gaan we niks geven, ook niet aan het eind van de podcast.
Nee, dat is een mooi moment voor
fijn, de joker. Fijn, hè, joker.
Ja, heerlijk. Ja.
Vanavond terug naar Toulouse, hè?
Ja, vanavond vlieg ik terug. En dan morgen vroeg... gaan we weer aan de bak.
En dan,
aan het werk.
Als
het
ja, goed... gaan we weer aan het werk.
En als het goed is over een paar weken, dan vlieg je weer hals over kop terug.
Ja, ja, het kan vanaf nu in principe kan het al gebeuren.
Ja.
Dus het kan zo zijn dat ik over een week weer terug ben.
Ja, weten jullie wat het wordt?
Ja, een jongetje.
Heel veel succes en sterkte erbij.
Yes, dankjewel.
Met name aan je vriendin natuurlijk. Ja. En nog even wat boeken lezen. Dus,
ja, goed, ik ga me voorbereiden.
Goed zo, dankjewel.
Yes, top.